22 november 2020 koos mijn papa voor euthanasie na een Alzheimer-diagnose. Maar wat is dat, euthanasie? En kan je daar in alle situaties voor kiezen? In deze podcast zet ik het puntje op de euthanasie. Ik ben Barbara Keuleers. Welkom bij Doodgewoon, een podcast op leven en dood. Als je aan 10 Vlamingen vraagt hoe ze willen sterven, zullen ze bijna allemaal iets antwoorden in de trant van goh, liefst snel en pijnloos. En in dezelfde adem zullen ze er ook iets bij vermelden dat ze daar, ja, niets over te zeggen hebben, hè. Maar dat klopt niet helemaal, want bij ongeveer de helft van de Vlamingen wordt dat tijdstip van overlijden al beïnvloed door een of andere medische beslissing. Genoeg stof om over te praten met advocaat en professor gezondheidsrecht Christophe Lemmes. Is dat een goede evolutie volgens u, professor?
Of dat dat een goede zaak is of de helft van de overlijdens in België wordt voorafgegaan door een medische beslissing rond het levenseinde, daar heb ik eigenlijk geen mening over. Ik zou durven zeggen op het eerste gezicht dat dat geen goed nieuws is, omdat ik ervan uitga dat de meeste mensen, als ze de vraag zouden krijgen hoe wilt u sterven, zachtjes in de slaap, zonder dat daar een of andere medische beslissing aan vooraf gegaan is. Wat daaruit wel afgeleid kan worden, en dan kom ik meteen bij het juridisch kader, dat is dat wij in België een wetgevend kader hebben dat de mensen de mogelijkheid biedt om zelf de regie in handen te nemen. Dan denk ik aan de wet patiëntenrechten, de wet palliatieve zorg en ook de euthanasiewet. Dus vanuit die optiek is dat een goede zaak dat mensen daar, als zij het daarvoor kiezen, dat is voor één ieder zelf om te beslissen, naar eigen inzichten en voorkeuren, dan is dat een goede zaak dat zij daar gebruik van kunnen maken.
Ja, want je zegt de wet patiëntenrechten, dat is eigenlijk, laten we zeggen, de basiswet, hè, als het gaat over gezondheidszorg. Weigeren van een behandeling bijvoorbeeld is iets wat dat, ja, het basisrecht is, toch?
Dat is inderdaad een basisrecht. In die zin dat in de wet patiëntenrechten het recht op informed consent werd opgenomen, het recht op geïnformeerde toestemming. De wet dateert van 2002, maar ook voor 2002 had een patiënt het recht om geïnformeerd toe te stemmen, vooraleer er een medische tussenkomst kan plaatsvinden. En de keerzijde van die medaille is precies het recht om een medische tussenkomst te weigeren. Want dat recht op informed consent dat veronderstelt dat een arts bijvoorbeeld, maar ook een andere zorgverlener, niks mag doen, de patiënt niet mag aanraken, zonder informatie te geven en zonder de toestemming van de patiënt te krijgen. Expliciet of impliciet, de beide zijn mogelijk. Als je dan natuurlijk geconfronteerd wordt met een patiënt die weigert, dan wil dat meteen zeggen dat er geen informed consent is en dat de arts, met andere woorden, geen vrijbrief heeft om door te gaan met de medische tussenkomst. Waarom? Hij heeft geen informed consent. Je let op de weigering van de patiënt.
En hoe zit de familie? Hoe past de familie daar eigenlijk in het verhaal?
Een patiënt die wilsbekwaam is, dus dat wil zeggen nog in staat is om zelf beslissingen te nemen, die begrijpt waar hij mee bezig is, die heeft het recht om zelf beslissingen te nemen, maar die kan zich laten bijstaan door naasten. Vertrouwenspersonen noemt men dat in de wet patiëntenrechten. De mechaniek van de wet patiëntenrechten bestaat er wel in dat een wilsbekwame patiënt zelf beslist. De naasten die er kunnen bij zijn voor ondersteuning, voor bijstand, die gaan de plaats van de patiënt niet innemen en in de plaats van de patiënt beslissingen nemen. De reden is eenvoudig, de patiënt is nog wilsbekwaam, hij kan het nog zelf doen, dus dan kan de patiënt dat zelf doen. De rol van de naasten is verregaander vanaf het moment dat een patiënt wilsonbekwaam wordt. Bijvoorbeeld een comateuze toestand, bewusteloosheid na een verkeersongeval, een diepe fase van dementie, dronkenschap zelfs, enzovoort, enzovoort. En daar schrijft de wet patiëntenrechten een vertegenwoordigingsregeling voor, wat concreet wil zeggen dat een arts bijvoorbeeld die geconfronteerd wordt met een wilsonbekwame patiënt, niet naar eigen inzichten mag handelen, ook al doet die arts dat in eer en geweten of in het belang van de patiënt. Nee, de mechaniek van de wet patiëntenrechten bestaat er opnieuw in dat de arts de informed consent moet zoeken van een persoon, niet van de patiënt, want die is in deze hypothese wilsonbekwaam, maar wel van iemand anders. En dat is volgens de wet patiëntenrechten de vertegenwoordiger. De wet bepaalt zelf wie de vertegenwoordiger van de patiënt zal zijn. De wet bepaalt een lijstje of een rang of een cascaderegeling. En dat gaat meestal om een naastfamilielid. Dus in die hypothese, wilsonbekwaamheid van de patiënt, hebben de naasten een verregaande beslissingsbevoegdheid, wel geconcentreerd in de persoon van die ene vertegenwoordiger. Die kan zich dan ook laten bijstaan door de andere naasten van de patiënt, maar die ene vertegenwoordiger van de wilsonbekwaam patiënt, die gaat dan wel op dat moment de plaats van de patiënt innemen en beslissingen nemen voor de patiënt.
Je sprak dat die wet patiëntenrechten dat die al dateert van 2002. Is dat ook zoiets dat nogal gedateerd is al, hè, van 2002, we zijn ondertussen 2024. Is dat een wet die ook aan vernieuwing toe is? Of is dat een wet die eigenlijk nog staat als een huis? Of hoe moet ik dat zien?
Die wet die staat nog als een huis. De afgelopen 20 jaar zijn er een aantal kleinere punctuele wijzigingen geweest van die wettekst. Maar de grote mechaniek, zoals ik die zojuist heb beschreven, die blijft nog altijd overeind. Uw vraag is ook een goede vraag, omdat vorige week in de plenaire vergadering van de Kamer grote wijziging werd goedgekeurd van diezelfde wet patiëntenrechten. En men heeft daar vastgesteld dat er de afgelopen 20 jaar in de samenleving en de zorg in het bijzonder wel wat gewijzigd is. Men heeft in die optiek verschillende wijzigingen voorgesteld. Bijvoorbeeld het recht ingeschreven op een vroegtijdige of een voorafgaande zorgplanning. Dus men heeft aan die zorgplanning waarvan een patiënt gebruik kan maken nog meer aandacht besteed dan wat in 2002 het geval was. Maar zoals gezegd, de grote mechaniek blijft hetzelfde. De patiënt is wilsbekwaam, hij doet het zelf. De patiënt is wilsonbekwaam, de vertegenwoordiger doet het. Ook aan die vertegenwoordigingsregeling wordt er met de wijziging licht gesleuteld. De wijziging is vooral duidelijkheid nog niet gepubliceerd op dit moment in het Belgisch Staatsblad, maar dat zit er wel kortelings aan te komen. Maar de wijziging van de vertegenwoordigingsregeling betreft enkel punctuele aangelegenheden. Dat wil zeggen dat die grote mechaniek, zoals die beschreven werd, dat die nog altijd als een huis staat vandaag.
En je sprak dus, want dat was eigenlijk de wet patiëntenrechten, maar we hebben inderdaad ook de wet palliatieve zorgverlening. Hoe ziet die dan, hoe zit daar de grote mechaniek in elkaar? Want palliatieve zorgverlening, dat gaat over pijn- en symptoombestrijding. Dat zijn daar de twee grote pijlers, juist?
Dat is correct. In die wet palliatieve zorg, die dateert van juni 2002... ook die wet werd de afgelopen 20 jaar een aantal keren gewijzigd. Maar de inhoud van die wettekst is eerder beperkt. Dus de basiswettekst is nog altijd, zoals u zelf hebt aangegeven, de wet patiëntenrechten. En de wet palliatieve zorg bevat onder andere, de wet patiëntenrechten is van augustus 2002, de wet palliatieve zorg van juni 2002. Vandaar, gelet op dat tijdsverloop, of die timing, kan het te verklaren zijn dat er in de wet palliatieve zorg een recht op informatie en een recht op informed consent wordt beschreven. Als je natuurlijk weet dat daar ook in de wet patiëntenrechten staat, dan is dat een klein beetje overbodig. Je zou kunnen zeggen, beter ene keer te veel dan te weinig. Voor het overige wordt er in die wet palliatieve zorg een definitie gegeven van wat daar precies onder moet begrepen worden. En dat is een zeer ruime omschrijving waar ook aandacht is voor de naasten. Dus, maar in essentie zou je inderdaad kunnen zeggen dat dat gaat om comfort, pijnbestrijding, maar de insteek is zelf nog ietsje ruimer, dat je met alle dimensies van de palliatieve patiënt rekening moet houden.
Mag ik dat zeggen dat ik dat raar vind, dat de wet palliatieve zorg er was voor de wet patiëntenrechten?
Je zou kunnen zeggen dat dat merkwaardig is als je vertrekt vanuit de gedachte dat de wet patiëntenrechten de algemene wet is. Natuurlijk, elke wettekst, want het gaat om afzonderlijke wetteksten die gepubliceerd zijn, patiëntenrechten, palliatieve zorg, kent een eigen traject. En het traject van de palliatieve zorg zal iets sneller vooruit zijn gegaan dan de patiëntenrechten in 2002. Want die wet patiëntenrechten was toch tamelijk revolutionair in 2002. Vandaar dat dat een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat dat ietsje langer heeft geduurd. Maar het is denk ik het belangrijkste om te weten dat er drie grote wetteksten zijn. Patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie. Dus vanuit die optiek is dat wat minder doorslaggevend dat daar wat tijd tussen zit. En om volledig te zijn, de euthanasiewet dateert van mei 2002, dus nog één maand daarvoor.
Dat weet ik natuurlijk, daar heb ik mij iets meer in verdiept. En weet ik ook hoe dat die tot stand gekomen is. Dat hebben ze mij uitgelegd. Een van de mensen die erbij was Jacinta de Roek. En ze heeft mij ook uitgelegd dat er een speciaal woordje in de Franse tekst stond, namelijk inconscient, dat anders vertaald is naar het Nederlands dan wat de bedoeling was. Laat het ons daarop houden. En het gaat dan over bewust, onbewust. Dat zal jij waarschijnlijk ook wel weten. Wat denk jij over onze wet euthanasie?
Wat ik daarover denk? Ik denk in het algemeen dat dat een goede zaak is dat er een euthanasiewet is.
Zeker. Ook
dat was allicht nog baanbrekender dan de wet patiëntenrechten. Gelet op de belangen die daarmee gepaard gaan. België heeft daar veel kritiek op gekregen. Dat zal ongetwijfeld vandaag ook nog wel het geval zijn. Het is wel een vaststelling natuurlijk dat er in meer en meer andere landen een soortgelijke discussie wordt gevoerd. En dat de levensbeëindiging wordt toegestaan in meer landen, ook in het buitenland dus, op basis van rechtspraak en of wetgeving. Dus wat België meer dan 20 jaar geleden heeft gedaan, dat is achteraf gezien nog niet zo gek. Zoals ook gezegd, is dat in het algemeen goed. Het hangt er ongetwijfeld vanaf aan wie je de vraag stelt. Hè, want het antwoord zal verschillen naar gelang de persoon aan wie je de vraag stelt. Maar dat hangt samen met de autonomie van één ieder. Iemand die geen voorstander is van euthanasie, die kan er perfect voor kiezen om geen euthanasie te vragen. Maar iemand die wel voorstander is van euthanasie, nu of later, wanneer die patiënt wordt geconfronteerd met ondraaglijk en aanhoudend lijden, dan is het goed om te weten dat één ieder vrij is in zijn keuze en al dan niet om euthanasie kan vragen. Zonder dat de ene of de andere zijn wil kan of zou moeten opdringen aan de andere, denk ik.
Ja, en dat is uiteindelijk het mooie dat wij die vrije keuze hebben, want dat is het uiteindelijk, hè? Nog altijd een vrije keuze. Mijn vader heeft gebruik gemaakt van die vrije keuze. Hij had de diagnose Alzheimer gekregen en hij heeft dus voor euthanasie gekozen. Hij had dus het beginstadium, uiteraard, want je moet wilsbekwaam zijn. Hè. Het woord is daar straks al gevallen, wilsbekwaam. Dus hij heeft zelf voor euthanasie gekozen. Ik als dochter sta daar ongelooflijk achter. Ik vind het een moedige beslissing. Ik weet niet of ik in zijn situatie zo moedig zou kunnen zijn. Maar ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk om te weten dat hij misschien nog maanden, wie weet, een jaar, misschien zelfs anderhalf jaar, in goede gezondheid, of toch in, ja, voor mij goede gezondheid had kunnen zijn, hadden wij nog leuke dingen kunnen doen, maar hij is er niet meer. En dat vind ik moeilijk. Denk jij vanuit je juridische achtergrond dat er een mogelijkheid zou kunnen zijn om die wet aan te passen, zodat het mogelijk zou kunnen zijn dat hij later voor euthanasie had kunnen kiezen, een soort van bucketlist, bij wijze van spreken?
Die mogelijkheid is er zeer zeker. Misschien eerst even kader in het wetgevend kader. Wat er gebeurd is met uw vader, hij heeft gebruik gemaakt van zijn mogelijkheid om euthanasie te vragen en te krijgen. Dat is op basis van artikel 3 van de euthanasiewet, het actueel euthanasieverzoek, waar een patiënt die nog wilsbekwaam is, euthanasie vraagt hier en nu. En in het geval van dementie of de ziekte van Alzheimer in dit geval, als ik het goed heb begrepen, wordt daar eigenlijk ook bijkomend het vooruitzicht op verdere aftakeling ingeroepen als ondraaglijk en aanhoudend lijden hier en nu. Een ander voorbeeld in dezelfde rangorde is Hugo Claus, die ook 4 jaar, als ik me niet vergis, leed aan de ziekte van Alzheimer en in 2008 euthanasie vroeg en kreeg. Ook die was nog wilsbekwaam en het grote pijnpunt of de kritiek, ook daar heb je natuurlijk voor- en tegenstanders. Dat bestaat erin dat ons wetgevend kader vandaag aan een patiënt met beginnende dementie wel toestaat om euthanasie te vragen, zolang hij of zij nog wilsbekwaam is. Dus dat wil concreet zeggen dat de patiënt in kwestie er zorg voor moet dragen dat hij euthanasie niet te laat vraagt, want dan zou hij niet meer in aanmerking komen voor euthanasie. Want wij kennen 2 types van verzoeken. Het actueel verzoek, wat er hier gebeurd is, en het voorafgaand verzoek of de euthanasieverklaring. Dat is een document dat je nu kan opmaken met het oog op later, als de omstandigheden zoals beschreven in de wilsverklaring zich voordoen. Pijnpunt, aangehaald door velen, bestaat erin dat die euthanasieverklaring, je kan in theorie daarin inschrijven wat je wil, hè, zelf de omstandigheden preciseren, maar onze wet staat vandaag enkel toe dat zo'n wilsverklaring wordt uitgevoerd als er sprake is van een onomkeerbare toestand van buitenbewustzijn in het Nederlands dan, maar dat wordt in het Frans nog los van de kanttekening die u maakte op dezelfde wijze geïnterpreteerd. Welke toestanden beantwoorden daaraan? Een onomkeerbaar coma en een persistent vegetatieve toestand. Daarbuiten is euthanasie op basis van een euthanasieverklaring actueel niet toegestaan. Een reden waarom dat men dat heeft gedaan in 2002, dat is omdat de discussie toen al moeilijk genoeg was. Zoals gezegd, baanbrekend. Wij beschouwen dat vandaag als een evidentie, zou ik durven zeggen, of toch velen, dat de euthanasiewet er is, maar in 2002 was dat absoluut niet het geval. Dus ik denk wat dat betreft begrijp ik persoonlijk de keuze van de wetgever. Waarom? Omdat dat anders het ganse systeem of de ganse euthanasiewet die er nu is, zou kunnen doen verdwijnen hebben.
Anders was hij er niet geweest.
Dat hij er misschien niet had geweest. Dus dat is een reëel risico. Dat is ook de reden waarom dat minderjarigen bijvoorbeeld in 2002 niet werden opgenomen. Dat is ondertussen wel met een wetswijziging in 2014 zij het gedeeltelijk geregeld. Zoals we vandaag vaststellen, de afgelopen 20 jaar werden er verschillende voorstellen ingediend om het toepassingsgebied van die euthanasieverklaring uit te breiden. Die uitbreiding is er nog altijd niet van gekomen. Dus dat wil zeggen dat men dat nog moeilijker vindt dan het includeren van de minderjarigen. Dus ergens begrijp ik dat wel. En heeft supprimeren van die discussie in 2002 ervoor gezorgd, misschien, hè, dat wij kunnen zijn doorgaan met de euthanasiewet als een geheel, waar vandaag heel veel mensen een beroep op kunnen doen. Ik denk dat dat qua kadering toch wel belangrijk is om te benadrukken. Dat gezegd zijnde, zijn er wel degelijk mogelijkheden om dat juridisch gezien uit te breiden, dat toepassingsgebied. Dat juridisch gezien mogelijk is, daarvoor verwijs ik bijvoorbeeld naar Nederland, waar euthanasie op basis van een wilsverklaring kan bij wilsonbekwaamheid, dus dat wil zeggen eender welke situatie. In Nederland is dat ook geen sinecure om euthanasie uit te voeren op basis van een euthanasieverklaring bij dementie. Ik verwijs wat dat betreft naar de koffiezaak van 2020 van de Nederlandse Hoge Raad. Dus wettelijke regeling is perfect mogelijk. Ook in België is dat perfect mogelijk. En ik heb wat dat betreft in het verleden een aantal concrete voorstellen gedaan hoe zo'n gewijzigde wettelijke regeling of uitbreiding er zou kunnen uitzien. En wij hebben zeer recent nog een boek geschreven met een groep van de Universiteit Antwerpen, van de leerstoel ALEC. Hebben wij een congres georganiseerd, de euthanasiewet 20 jaar. En ik heb daar zelf een luik verzorgd over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de euthanasieverklaring. Dat is ook in boekvorm verschenen. De luisteraar kan het nu niet zien, maar ik hou mijn boek of ons boek nu even in de lucht. En in dat boek worden er, zoals gezegd, concrete voorstellen gedaan hoe dat eruit zou kunnen zien. Het zal nog altijd niet zo evident zijn om de wetswijziging erdoor te krijgen, want het feit dat iets juridisch gezien geformuleerd kan worden, dat is uiteraard op zich geen garantie dat de volksvertegenwoordigers effectief willen doorgaan met zo'n wetswijziging. En dat zal er allicht nog niet de eerstkomende tijd aan te zitten komen, vrees ik. Want dat is een geweldig moeilijke discussie, wat niet wegneemt dat ze gevoerd zou moeten worden.
Er ligt een wetsvoorstel klaar, heb ik uit verschillende politieke bronnen gehoord. Dus wie weet is het toch binnen afzienbare tijd.
Wie weet, wat dat betreft moet ik er wel op wijzen natuurlijk, dat er de afgelopen 20 jaar diverse wetsvoorstellen werden ingediend in de Kamer, maar die hebben het niet gehaald.
Ja, absoluut, dat is waar. Maar ik leef op goede hoop. Ik duim dat jij mee met mij hoopt.
Ja, inderdaad, hoop doet leven. En ik heb in het verleden meermaals gepleit voor die wetswijziging. Het zal de vraag zijn wanneer het moment er is gekomen natuurlijk. Nu, in het licht van de verkiezingen, zal dat voor deze legislatuur niet meer het geval zijn. En het zal de vraag zijn in hoeverre de verschillende politieke partijen de ethische kwesties hoog op de agenda willen plaatsen. Want het gaat niet alleen om euthanasie en deze discussie, maar het gaat bijvoorbeeld ook over de wetgeving op de zwangerschapsafbreking, waar er toch een politieke clash ontstaan is tussen aan de ene kant CD&V en aan de andere kant andere politieke partijen. Dus ik voorspel dat niet elke politieke partij zal zitten te wachten op een concrete bespreking van een wetsvoorstel dat zou zijn ingediend. Maar zoals gezegd, hoop doet leven en de voorstellen kunnen perfect op juridisch vlak geformuleerd worden.
Oké. Hartelijk bedankt voor je heel deskundige uitleg. Het was mij heel duidelijk en ik hoop dat het voor de luisteraars ook is. En bij deze nog eens een oproep aan iedereen die luistert. Laat ons die wet alsjeblieft aanpassen. Dank je wel.
Graag gedaan en dank u.
Benieuwd naar het verhaal achter de euthanasiewet en de vertaalfout van inconscient? Meer lezen doe je in Doodgewoon, euthanasie van Alzheimer tot zelfbeschikking, uitgegeven bij uitgeverij Erzberg. Meer info vind je via doodgewooneuthanasie.be.